Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power. Het is weer een mooie dag en zeker als Hour of Power wordt uitgezonden. En hopelijk geeft je dat energie voor de rest van de week. Bobby Schuller spreekt in de serie Leven in Gods Koninkrijk over dit. Woorden hebben kracht. En de laatste tijd is dat een onderwerp wat we met woorden elkaar aandoen. En ik denk even terug aan mijn moeder. Die zei altijd tegen ons, ik ben de oudste van 9. Kleine liefdedaden, woorden, teer en zacht, hebben zelfs in het kleinste huis het grootste geluk gebracht. Nou, dat is een mooie uitspraak. En ik denk er veel aan terug. En zo hebben we allemaal onze herinneringen aan dierbaren. En zeker als je iemand verloren bent, dan hoop ik ook dat Hour of Power een stukje troost en kracht mag geven. Ook door de liederen, want Sarah Grand Prix zingt een prachtig lied in een duet, Waymaker. En dan David Jenkins. Hij is echt fantastisch goed. Hij maakt de serie The Chosen. Dat gaat over het leven van Jezus. En Bobby interviewt hem en je ziet ook delen uit The Chosen. Echt fabelachtig mooi. En dan als gasten bij Hour of Power, hier aan tafel zometeen Henry en Hilly van Dijk. Zij wonen in Ede en wonen in een wijk waar armoede is, waar problemen zijn. En ze wonen heel bewust te midden in die wijk en ze zijn niet weggegaan. En waarom ze dat doen, vertellen ze zometeen. Van harte welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And hello, visitors and church family. We love being with you. You know, church friends, we serve the living God.
So we're going to pray. Father, we come to you boldly in Jesus' name. And we thank you, God, that you love us. We pray for an outpouring of your Spirit. Help us to truly believe your word and walk in it. And give us everything we need today to be more and more like Jesus. We ask for it in his name. Amen.
In preparation for the message, Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Amen.
Dallas Jenkins is a television and film director and producer who has dedicated his career to creating faith-based programming. He is devoted to showcasing family-friendly entertainment and has worked on a number of feature-length and short films. His current project is the television series The Chosen, which chronicles the life of Jesus through the eyes of those who knew him. Please welcome Dallas Jenkins.
Dallas, hi. Welcome. Thank you.
Thank you so much for having me.
I first have to tell you, it's such a joy to have you because I know so many people who have just loved your show, The Chosen. And so many people I know here who are watching or watching on television, it's meant so much. But for those who maybe don't know your story, tell us a little bit about kind of your faith journey and how it kind of got you to be doing this amazing thing you're doing.
Yeah, so my father is Jerry Jenkins, who's the author of the Left Behind books, which 25 years ago came out and similar to The Chosen, got off to a somewhat slow start, and then about a year into it, just exploded around the world. And I think one of the things that I inherited from my father, besides my faith, I mean, I was raised in a Christian home, I went to church from the time I was born, but his gift of and love for storytelling was something that was just ingrained in me from when I was a kid. And I think also when you look at the Left Behind books, they were an attempt to take the Bible, in that case, it was the book of Revelation, and put it into a context that could allow people to experience it more personally, to understand it better, but ultimately to drive them to the Bible. Mm-hmm. And just like Jesus used parables, I desired to use storytelling as a window in. For a lot of people, it was their first window into a relationship with Jesus. For other people, like you and myself and many people who are watching, maybe who've been believers most of their lives, a lot of times a story or hearing it in a fresh way or from a different perspective can re-engage your passion for Scripture and your relationship with Christ. And so even though I've been raised in the church, I never had a big falling away from my faith. I think I always had this desire to be re-engaged, reignited in my passion for Scripture. And I think that's what's coming out in The Chosen. And I think that's what's causing people to have their passion for Scripture reignited.
You really nailed the ethnic piece that Jesus was a first century Jew, the language. I really like that you captured that. How important was it to culturally get the story right?
Our number one operating principle was authenticity. Mm-hmm. I want you to feel like you're there. I want you to experience Jesus the way they did. I want you to see Jesus through the eyes of those who actually met him. And the only way to really do that is to be authentic mm-hmm. in every way, whether it's the cultural aspects of it. This is a very Jewish show. Even though I'm a Gentile, evangelical, I really wanted you to feel the Jewishness of this story and are, of course, as Gentiles, inheritance into this story. And so that's a big part of it. And you see, one of the things in this show that's different from previous shows is this is a Jesus who is culturally authentic. Mm-hmm. And I think your experience then needs to be culturally authentic, because if you feel like the show is authentic, then the story feels real and truthful. Yeah. And I want people who watch this show to believe this actually happened.
I love, too, how you kind of tell the story from the disciples' perspective. I don't know how else to explain it, but you're really kind of, in a large part, telling the story of Simon, etc. Why did you take that angle of the story?
Well, because what's been lacking in other Jesus movies is when Jesus is the main character, which is great, and of course Jesus is my savior, and I love watching him on screen when I have the opportunity, but you don't get a chance when you go from miracle to miracle, Bible verse to Bible verse, to actually identify with anyone in the story. Mm-hmm. It's hard for me to identify with the sinless Son of God, and so when I'm seeing the story through his eyes, I'm not really relating to what he's experiencing. Mm-hmm. I can relate to Simon Peter, to Mary Magdalene, to Nicodemus, to Matthew the tax collector, all of whom are our main characters in this show, along with Jesus, of course, who is one of the main characters. But I believe, as I just said, when you see Jesus through the eyes of those who actually met him, you can be changed and impacted in the same way they were. Mm. So when you watch The Chosen, we've heard this every single day from thousands of people, they identify with the sin struggles, with the questions, with the concerns of these characters, so that when the solution comes, you can then identify with the solution. So I want someone who can identify with the same struggles and sins that these people had, and their solution was Jesus. I want people to go, huh, if I can identify with the problem, I can then identify with the solution, and the solution for them can be the same for me.
That's so awesome, and I think that's happening. You must have had, do you have any, like, outstanding testimonies or stories of someone who, you know, was changed by the show?
Yes, I mean, we hear every day from people all over the world. I think something, one that stands out from the beginning, but even before the show had reached critical mass, was hearing from a woman in China who was watching it with her husband and children, none of whom spoke English. She was the only English speaker. And she said, my husband and my kids, even though they speak English, don't speak English, and my kids are young, they want to watch every episode. They're binge watching this, and they want to get to the next episode. And that's when we realized, okay, this is something transcendent. This is bigger than I'm capable of. I'm not this good. So clearly God is doing something through this project. He's breaking down those walls, religious walls, cultural walls, age walls. And then on the set, we experience all the time these, you know, a lot of our actors and crew members aren't believers, at least not yet. And some of them are becoming them as we speak. Yeah. But their experience in playing these roles, it allows me an opportunity to give the gospel in such an organic way. I mean, I'm explaining what their characters went through, and we're going through the Bible in this. And on the set, there have been many times when the scene that you watch, when you see this final episode of the show, the final version of the show, and you're seeing the emotion, you're seeing them radically transformed. That is happening on the set many times. When they're saying the words, when they're experiencing Jesus calling them, I know they're just actors, but they are experiencing profound emotional and spiritual experiences that they'll say, boy, I don't know what happened. I just couldn't stop crying. And I'm like, I know exactly what happened.
Yeah.
And that's been happening over and over.
The Holy Spirit's working through the story. And we said this before, but, you know, throughout most of the history of church, especially the first millennia, people either didn't have access to a Bible, but only the wealthy, or it was in a library, or people couldn't read. And so most of the time, the Bible was communicated by an orator or a priest or a storyteller in a village. And you're bringing us back to that. I think there's so many people today that struggle to read the Bible just because everybody's so kind of ADD now. It's really hard for people to really meditate on ancient texts. And I think you're helping people. Have you even said this? You're bridging people into reading the Bible more by showing them the story in the story. And I think that's so awesome.
Yeah, and I think that's really important, because if this show was the end game, meaning this was how people were experiencing God or his son, that would be a problem. That's not enough. The Bible is the end game. I want you to be more engaged with the Bible. I want you to love and know Jesus more as a result of watching this show. And fortunately, that's what we hear every day. No one is saying, oh good, now this is the replacement for the Bible. It's drawing them to the Bible, and the Bible is coming to life for them more than ever before. And I think it's because of in many ways, some of the things you do. I mean, when you preach, you are giving historical and cultural and storytelling context to something that, if read in a vacuum, wouldn't always be easily understood. And as you said, some people can't even read. So for many people, this is a tool to get them more engaged and their passion for Scripture even more ignited. And that really is the end goal.
That's awesome. Dallas Jenkins, thank you so much. You can tell you really have a heart for God, and that you're really walking in the yoke that God's given you, the calling. And I know you're going to be blessed because of it. For now, many people I know have been touched deeply by the show. If you want to watch it, check out The Chosen. You can download the app, or you can go to, I believe it's The Chosen. It's thechosen.tv. And you can watch the whole series with your family or whoever. Dallas, thank you so much.
We appreciate it. Totally free. Totally free.
Totally free, exactly. We thank you so much for this commitment. And really, you're making a big difference. And we're so grateful to hear your story.
Thank you for having me. Appreciate it.
Wash my sins away.
Oh, happy day.
Oh. happy day.
Mijn gasten zijn Henry en Hilly van Dijk. Zij wonen in de Bloemenbuurt in Ede. En jongens, jullie hebben iets ongelooflijk leuks gedaan. Jullie wonen in een wijk waar veel migranten wonen, waar achterstand is, waar veel alleengaande zijn. Jullie hebben de Flauwe Pauwenbeweging opgericht in jullie wijk. Wat is dat?
Ja, het is eigenlijk een naam van een groep buurtbewoners die actief wilden zijn in de buurt, om voor andere mensen daar er te zijn. Ja, een jaar of 9 geleden is dat begonnen. Eigenlijk heel kleinschalig. Bij een mevrouw, bij ons in de buurt. Wij waren zelf lid van een kerk in Bennekom. En we hadden ook een bijbelstudiegroep daar in die kerk. En toen wilden we eens een keer niet afsluiten met een barbecue. Om weer met elkaar te zijn. We wilden weer iets uitstappen naar iets in de buurt. En wij kenden een mevrouw waarvan we wisten van, nou, die is een beetje teruggetrokken was ze. Ook de tuin en zo was. Ja, zag er niet uit, zeg maar. Toen hebben we bij haar aangebeld met de vraag van, ja, kunnen we iets voor jou betekenen? En ja, eerst merk je wel een beetje dat ze iets had van, ja, waarom vragen ze dat aan mij? Maar ze stond er wel voor open. En toen hebben we eigenlijk in één dag met heel die groep die tuin opgeknapt.
Zo begon het.
Niet bedacht, maar gewoon spontaan.
Geen visie, geen plannen, geen vergaderingen eigenlijk vooraf. Ja. En van het een kwam het ander.
Ja. Zeg je een beetje achteraf, zie je daar Gods plan in?
Ja, zeker wel. Ja, dit hadden wij echt nooit kunnen bedenken.
Nee. Want Henry, je hebt een hele goede baan. Je woont in een wijk waar je van zou kunnen zeggen, ik kan wel wat beters vinden.
Ja.
Maar jullie blijven bewust in die wijk wonen met migranten, met achterstand, met armoede. Veel mensen leven rond of onder de armoedegrens.
Ja.
Met jullie gezin.
Ja.
Zie je dat als een offer?
Nou, soms wel.
Ja,
het is wel een bewuste keuze om daar te blijven wonen. Hè, sommige mensen zien het als een achterstandswijk. Wij willen dat op die manier niet noemen, omdat het eigenlijk heel breed is. Hè. Er zitten ook binnen de wijk een hele grote groep met vrijstaande huizen, wat duurder segmenten. En inderdaad ook een groep mensen die het wel wat moeilijker hebben. Dus heel breed. Ja, aan het begin, wij waren studenten toen we een huis wilden kopen. Dus dat was een van de huizen, die konden we daar kopen. Er moest heel veel aan gebeuren, dus dan ben je blij met een huis. Ja. Nu zouden we inmiddels wel wat anders kunnen kopen.
En dat maar heel bewust zeggen jullie, wij blijven, daar worden wij geroepen.
Omdat we daar nu voelen, het wel inmiddels als een roeping. Ja. We zijn toch gestart.
Ja. Want jullie doen verschrikkelijk veel. Ik lees me eens even voor. Voor de jongeren in de Bloemenbuurt. Youth Power, een buurtbarbecue. Kids Power, een sportdag, een buurtmoestuin. Een kerstfeest, een workshop met handteletteren. Een paasbrunch, een hoopbijeenkomst, een circus. Een Simon en zo, een kindertheater. Een spelletjesdag, een burendag. Dan moet ik nog een lasergaming. Ja. We zijn wel bezig, zeg. Ik vind het echt fantastisch.
Ja. Kijk, dit zijn echt de activiteiten die we doen. En daar zijn we mee begonnen, met activiteiten. En eigenlijk vloeit daar van alles uit voort. Want je leert mensen kennen. En zij doen ook regelmatig wel een beroep op ons. Dat zie je eigenlijk niet als je die activiteiten ziet, maar daar vloeit van alles uit voort.
Ja. Ja. Jullie hebben heel nauw contact met migranten. Maar ik las ook het mooie verhaal van Marion. Vertel jij eens over Marion.
Nou, Marion is dus de buurvrouw bij wie we de tuin hebben opgeknapt. Daaruit voort is ook van alles gekomen. We hebben een poosje voor haar gekookt en we hebben gewoon heel mooi contact met haar. Wat ook heel mooi is, is dat je als je mensen leert kennen, dat ze jou ook wat teruggeven. Mensen kunnen zelf ook mooie dingen bieden. Een stukje aandacht, vragen hoe het met je gaat. Mm. Weer omkijken naar iemand anders. En het is gewoon heel mooi als je ziet dat mensen tot bloei komen. Dat is ook wat we heel graag willen met Flower Power. Ja, bloei voor de buurt.
Ja.
En wat we zien is dat Marion nu ook bij Mensen van de Weg aanwezig is. En Mensen van de Weg is een groepje wat nadenkt over de Bijbel en over wat Jezus daarin van ons vraagt. En eigenlijk leren wij ook heel veel van Marion. Want zij kijkt met een frisse blik naar de Bijbel.
Hoe kijkt ze ernaar?
Wat misschien wel mooi is om te noemen nog, dat heeft ook ergens een keer in het plaatselijke krantje gestaan. Er zat toen een uitspraak, ze zei, ik kende heel veel christen die wel heel veel zeiden en weinig deden. Maar Flower Power is, het zijn eigenlijk christen die niet zoveel zeggen, maar veel doen. En ik denk dat dat wel een beetje het kenmerkende is van Flower Power. Dat we vooral eerst er willen zijn door dingen te doen. En je merkt dan, je leert mensen kennen. Dat was ook bij Marion. Die eet dus mee of we ontmoeten haar. En ja, dan gaat het automatisch het gesprek ook wel over geloof. En gaan mensen ook vragen stellen en trek je eigenlijk zo samen op. Je loopt met elkaar verder en dan is er wederzijds contact. Ja, dan leer je inderdaad dus ook dingen van elkaar. En zij ook wel van...
Maar dat vind ik steengoed, hè? Omdat heel veel mensen denken, nou, het is zieltjeswinderij. Maar dat is absoluut wat willen.
Nee.
Wij hebben gewoon contact met mensen. En mensen vragen vaak zelf wel, waarom doe jij dit voor mij? Ja. En wie ben jij? En wat is voor jou belangrijk in het leven? En dan kan je dat vanzelf delen.
Wat is voor jou belangrijk in het leven, het belangrijkste?
Nou, voor mij is wel het allerbelangrijkste om Jezus te kennen. Ja.
En hoe ken je hem?
Ik ontmoet hem dus ook in de mensen om me heen. En dat is eigenlijk heel verrassend. We hebben ook heel lang met een buurvrouw opgelopen. Zij was ziek. Zij kon eigenlijk heel weinig aan ons bieden, zou je zo zeggen. Maar we hebben met haar ontzettend mooie ontmoetingen gehad. En heel verrassend contact. Wat onszelf eigenlijk heel erg opbouwde en bemoedigde. Ik was ziek zelf en zij wist dat. En zij kwam bij mij aan de deur met een geschilde kiwi. En zij stuurde ons een kaartje. Dat had ze gekleurd zelf. En dan schreef ze op de achterkant.
Ja,
die heb ik meegenomen, ja. Deze heeft zij gemaakt. En zij schreef op de achterkant, dit is mijn tijd voor jou.
Oh, wat mooi zeg.
Het is gewoon heel mooi dat iemand dus... ook wat kan bieden. En dat je daarin dus ook weer mag ontvangen.
Maar wat een talent, hè?
Ja,
ook een zij kon ook heel goed piano spelen. En we hadden een ontmoeting bij ons thuis. Nu hebben we inmiddels ook wel andere plekken waar we samenkomen. Ja. Toen was het nog wat kleinschaliger met kerst. Hadden we wat mensen uitgenodigd om samen te eten. En toen haalde zij haar Kluipskriebelbundel. Want ze zag die piano staan. En toen ging ze wat kerstliederen spelen. En opeens speelde ze het Ere zij God. En dan merk je ook de mensen die daar waren, die eigenlijk heel veel ook geen kerkelijk achtergrond hadden. Die gingen meezingen. Het was opeens daar het Ere zij God, wat iedereen uit volle borst aan het zingen was. Ja, dat was gewoon zo'n heilig momentje wat dan zomaar ontstond doordat iemand dat...
Jullie hebben ook op een kaal stukje grond een volkstuin ontwikkeld waar iedereen zijn eten kan halen. Zo'n mooi idee.
Ja, een stukje gemeentetuin wat er eigenlijk heel slordig uitzag en waar vaak afval lag. Ja, daar hebben we...
Dat was een creativiteit. Jij hebt een voedselkastje gemaakt. Als mensen voedsel over hebben, dan kunnen ze dat in het kastje zetten en aan de andere kant er weer uithalen.
Dat is eigenlijk een heel klein... was eigenlijk een ideetje wat Hilly ergens op Facebook had gelezen. En wij zijn wel van nieuwe ideeën.
Je zit wel een beetje beginnen naar die donuts te kijken.
Dat zou iets voor dat voedselkastje kunnen zijn. Ja.
Nou, neem er maar een hapje uit.
Ze zijn wel mooi,
Ze zijn van Out of Power gemaakt. Dat is echt kunst. Zie je dat leuk, hè?
Leuk, ja.
Helemaal mooi. Nee, je kunt er niet in bijten.
Nee.
Maar dat even door over je voedselkastje.
Ja, dat voedselkastje. Dat is dus een kastje wat ook weer bij die ene buurvrouw uit huis komt in deze weg. En dat was gewoon met dichte deurtjes. Dus wat glaasjes achter die deuren gemaakt. Oranje geverfd. Ja. Een beetje in stijl van Flower Power. Ja. Die staat op de hoek van die moestuin.
Ja.
En het idee is inderdaad, mensen kunnen daar dingen brengen. En mensen die het nodig hebben, kunnen daar dingen uithalen. Ja. En dat loopt als een trein. Dat is echt, heel de dag door komen daar mensen. En nou, het is wel ook zo veilig dat mensen daar gewoon anoniem de dingen uit kunnen halen.
Ja.
En ja, dat is heel mooi om te zien.
Waarom ik jullie gevraagd heb, omdat ik denk dat het heel inspirerend is wat jullie doen. En heel veel mensen denken, ik zou wel wat in mijn buurt willen doen. Of ik zou wel wat willen betekenen. Maar ja, brug te ver, moeilijk. Dus wat is nou jullie uitdaging aan 3 miljoen christenen in Nederland? Als ze allemaal in actie zouden komen,
dat zou wel mooi zijn.
Zou de tent hier wel wat veranderen?
Ja, 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 ja. Nou, voor ons is in de basis wel dat het ook echt een keuze geweest is. Ja. En dat is het nog steeds. Je kiest ergens voor. Je kiest ervoor om er te zijn voor je wijk. En dat kan dus op allerlei manieren. He, om een praatje te maken met je buren, om ze uit te nodigen bij je. Maar ook als je de thuiszorg over de stoep ziet gaan en ergens naar binnen ziet gaan, dat je daar even aanbelt een poosje later van, joh, he, kunnen wij misschien ook wat betekenen? Ja. Om daar echt voor open te staan.
Ja. Ja, het is wel echt een levensstijl die we... aan het begin begin je ergens. Ja. En, nou, in de Bijbel staat zo'n tekst van de velden zijn wit om te oogsten. Had ik altijd wel een beetje moeite mee, dat ik dacht van nou, ik zie dat niet echt omheen. Hè? In de kerk misschien wat mensen, maar buiten om me heen heb niet heel veel mensen die daar, tenminste dat dacht ik toen, die daar open voor staan. Nou, dan begin je ergens in het klein en met kerst een activiteit op straat en dan ontstaat de kinderclub. En zo is dat allemaal een beetje gegroeid. En ja, doordat je mensen ontmoet, krijg je heel veel vragen en gaan mensen doorvragen of zie je heel veel eenzaamheid en dan ook vragen hebben als het gaat om... Ook wel om zingeving en religie en geloof. En dat mensen openstaan voor contact en ook vragen hebben als het gaat om... Ook wel om zingeving en religie en geloof. En, en dan kan je er heel veel kwijt. En dan, inmiddels hebben we al gezien, de velden zijn wit om te oogsten.
Ja, dat is echt mooi. Waar.
Ja. Ja.
Jullie stralen heel veel enthousiasme. Jij zei het al, hè? In Nederland, ook politiek, maar voor iedereen is het heel makkelijk om te zeggen... Dat is een achterstandswijk. Want daar wonen mensen met een uitkering, daar wonen mensen die onder de armoedegrens leven. Vaak zijn dat probleemwijken. Maar jij bent mordicus tegen dat label, hè?
Ja, ja, het voelt ook al een beetje als een stempel om op zo'n wijk te zetten. En dan denk ik van, nou, als ik onze wijk kijk, is het heel breed, hè, wat we net al aangaven.
Is er veel verdriet achter de deuren? Of het nou mooie woningen zijn of...
Eigenlijk achter elke deur.
Ja?
Bij iedereen is er wel wat. Ja. Ik bedoel, ja, bij wie gaat het perfect? Bij iedereen is er wel wat. Maar iedereen heeft ook wat te bieden. De een heeft veel meer te dragen dan een ander. Maar ja, kijk, als je ervoor open staat en je wil mensen echt ontmoeten, dan is die kans er ook. Als je bij iemand bent en die vertelt een heel verhaal hoe moeilijk het leven is. En dat is ook echt heel erg. Bij vlagen denk je gewoon echt, ja, hoe kan dit? Ja. Hoe kan dit zo zijn? Maar je kan wel ook delen van, als ik het heel moeilijk heb in mijn leven, dan bid ik.
Ja.
Vind je het goed als ik nu met je bid? En heel vaak staan mensen daar toch voor open.
Ja. Jullie geven jullie geloof handen en voeten. Er leefden in Nederland 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Het is bijna niet te geloven in dit rijke land.
Ja.
Nee, toch?
Nee, dat is zo, ja. Dat is onvoorstelbaar.
Ja. Je bent wel een vechtjas, hè?
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Thuis ook?
Ja, hoor. Ja,
maar wat mooi dat je samen als echtpaar die passie deelt. Want jij had enthousiast kunnen zijn. Je zei, ja, lekker zeg.
Ja. Ik denk dat dat wel een van de krachten is, hè? Want wij zitten hier samen, maar... Nou, we hebben het jaar ook met nog een, of tenminste, we zijn begonnen met nog een stel, Jon en Marlies. En we hebben het jaar eigenlijk als, je noemt ons als stel, maar eigenlijk doen we het als gezin. Onze kinderen zijn daarin meegegroeid.
Ja.
En dat is denk ik ook wel de kracht, dat je het samen doet. En ook zo'n paasactiviteit, ook de kinderen die hebben, die helpen mee. Er staat een kistje sinaasappels en ga maar persen met... met 3-4 persapparaten gaan al die kinderen lekker meedoen en dat sap inschenken.
Ja, dat is denk ik ook zo, dat we kunnen hier heel veel creativiteit in kwijt. Dus we hebben ook met elkaar en met dat andere gezin ontzettend veel lol.
Ik dit zie, dan denk ik, geweldig.
Ja, we hebben ook echt heel veel plezier met elkaar.
Ja.
Ja.
Wat mooi dat je een wijk zo kunt veranderen. En dankzij jullie, want jullie zijn een begrip in de bloemenbuurt. Voelen jullie zelf ook helden?
Nee.
Je kunt dit sowieso nooit alleen doen.
Nee.
Dus er zijn een heleboel mensen die ook aanhaken.
Wat is jullie favoriete Bijbeltekst in dit verband?
We hebben ook een tekst in onze missie en visie staan uit Jeremia. Dat je bidt voor de vrede van de stad. Want ook in haar vrede heb je vrede voor jezelf. In een andere vertaling staat dit voor de bloei van de stad. Nou, dat was wel heel mooi bij Flauwpower. Dus dat is wel een tekst die ons drijft. Dat je het welzijn van de stad, van de wijk zoekt.
Als ik zie en hoor wat jullie allemaal doen, dan vraag ik me af, is het wel vol te houden?
Nee, eigenlijk niet. En toen zijn we ook wel biddend mee bezig geweest om actief te zoeken naar andere christenen in de wijk of mensen soms buiten de wijk die betrokken willen zijn. We hebben nu gelukkig een hele grote groep die aanhaken en we zijn nu samen met die groep zoekend van hoe kunnen we met elkaar aanwezig zijn in de wijk. Dus nog meer bloei voor de wijk. Dus er ligt nog heel veel potentie. Ja.
Hartstikke goed. Nou, ik hoop dat velen zich zullen aansluiten. Ja. Ik wil jullie niet met lege handen weg laten gaan. Hilly, ik heb voor jou een bureauklapper van Hour of Power met uitspraken van Henry Nouwen.
Dankjewel.
Ik neem aan dat je die naam kent.
Ja, zeker weten.
Ik ken hem niet, hè, zou ik bijna zeggen. Ja. En ik zie dat jij geen wilde manen meer hebt.
Nee, die zijn weg.
Die zijn weg. Maar dan geef ik je graag dit boek. Een sterk geloof, dat heb je ook. Ja. Met overdenkingen van Bobby Schuller.
Mooi, dankjewel.
Wij gaan van de wijk Flower Power, de Bloemenbuurt in Ede, naar een heel andere wijk. In Irvine staat midden in het centrum de kerk van Bobby Schuller. En daar gaan we nu naartoe en luisteren naar een prachtig duet met de bekende zangeres Sarah Grand Prix.
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Rainmaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, oh. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
Would you stand with us? We're going to say this creed together as we do every single week. Hold your hands out like this as a way of receiving. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. Today we're talking about the value of words, how words build others up and tear others down, how words can build you up and tear you down. If you choose to go out of your way to encourage five people today, you're going to feel encouraged. Most of those people are going to say something nice back to you. You're going to feel good as you're saying it. The positivity in the air is just going to go up. There's something really splashy about words. The main thing I'm getting across to you is the power of words in a team, the power of words in an organization, and the ability that words have to create culture in a group, in your family. That just remember, whatever words you're saying out loud in a group of people is affecting the culture. It's either reinforcing the culture in a way, or it is shifting the culture in a way. And that's why words are very, very important in whatever group that you're in. It's going to dictate your actions. It's going to dictate morale. It's going to cause people to leave that you don't want to be there, or people you do want to be there. It's going to cause people to come that you don't want to be there, or that you do want to be there. You see? The words are going to be constantly changing. So pay attention to what you're saying in your team. Whether you're a leader, follower, doesn't matter. You're going to have an impact. That brings me to this reflection I want to show you that is one of the main big arcs in the Bible. There are little arcs, but there's a big, big arc. And it begins with the Tower of Babel. You know the story of the Tower of Babel? It goes something like this, that after the fall in the garden, mankind becomes more and more evil, murderous, the abuse of children, the raising up of altars, war. And finally, as it goes in Genesis 11, after the flood, you know, God like basically does a re-roll with humanity. He's like, we need to start this whole thing over with a really good group of people, with Noah's family. And of course, it's just as bad as it was before, just as murderous. And so this one language nation begins to build a tower that they want to reach heaven. And it's working well. It's going fast, it's amazing looking, and it's reaching heaven. And the Talmud actually says, it didn't say this in the Bible, but that at the top of the tower, they wanted to place a sword so that it was like they were literally stabbing God, or that they were at war with God. So there was the story, in a way of understanding it, that there was a unified opposition towards God, and that this tower was to get as close to God as they could to effectively just be like, you know, to stab him, right? And so God, in seeing this happen, the first weird thing that you think is like, well, why does God feel threatened by that? You know, heaven isn't in the sky and God can't be stabbed. So is God threatened? Probably not. As a Christian, I view this story through the lens of God's love, that God loves these people too much to allow them to constantly be in a state of hatred, rebellion, whatever you want to call it. And so the curse or the punishment or whatever you want to call it, you remember what it is? He gives them all different languages so that they can no longer talk to one another. And now that they can no longer talk to one another the right way, they can no longer be unified. And this is an ancient way of understanding why the world is in conflict all the time. Is because these different nation states, it's not that they actually hate each other. It's not that they actually have borders or weapons or whatever. And by the way, it is those things. But the ancient way of understanding is they just don't speak the same language. They just don't speak the same language. And that inability to talk to one another is the very thing that even to this day, according to this ancient understanding, that's the main thing that keeps war and fighting and disunity, that's what keeps it in place. And you can see why a Bronze Age ancient person would see the world in this way. First of all, there's an incredible power in unity, isn't there? I mean, we all know that. When you're united, it's an incredible thing. One of my favorite times in this country, it sounds not favorite times, but an amazing time. I think it's the only time I've seen this, was the worst time in my life in American history was 9/11. But do you remember there were months after 9/11 where there was no Democrat or Republican or any of that? It was just everybody was like, we're going to love each other, support each other. There was just something really good in the air. And you could, and looking back at that moment, what, you know, that, or any kind of team, maybe you had a moment or in your country or in your culture or whatever, a moment where there was like just an incredible amount of unity where everybody just put everything, all their differences aside, and we're just totally unified. It's just an amazing, at the very, it's not always good, but it's an amazing power. An amazing power. So Esperanto was a language created by a genius idea, I think, in many ways. It was as smart as it was stupid, actually. Maybe it's a better way of saying it. An ophthalmologist, I think a Polish ophthalmologist, felt that the world, you know, everybody's always putting so much effort into studying other languages when they travel, especially in a place like Europe. His whole idea was, what if there was a second language we all just agreed that we were going to learn, and that would be the language that we would communicate to each other? And his whole idea was, if I can do this, I will achieve world peace. And you kind of have to, you kind of have to love a heart like that, you know? And an observation that, even though, you know, it didn't work out for him, it's just kind of an interesting, Dr. Zamenhof's, little did he know that that achievement would happen only about 100 years later because of a town that's about 30 miles from here called Hollywood. Now everybody, almost everybody, learns English as their second language, and it's useful. You know, English is unique in that I think it's the first and only language to have more people speak it that are not native speakers than those that are native. So there are 1.5 billion English speakers, and only 300 million or 300 or 400 million of them speak English natively. Isn't that interesting? And so that's because of, I think, you know, Hollywood. Not only is everybody learning English, they're learning it with a California accent, which is amazing as a Californian. I remember being in Israel, and I was talking to this bus driver who spoke Hebrew natively, you know, and he said, I asked him, how did you, he goes, you know, I learned to speak English. I said, how? He's like, I learned it from watching MASH. He would just watch MASH and he learned English from TV. I'm sure he's pretty smart. Anyway, and you can also see, so you understand this Esperanto thing. You can see too, like if you ever travel, just learning a little bit of that nation's language goes so far. Even if you're an English speaker and most of the people there speak English, if you learn some of their language, just make a little effort, just watch how far it goes. Very often, Americans would go to Paris and never learn any French, never even think about what is the culture in Paris. So if you go into a bakery in Paris, the owner of the shop, who's very proud of their shop, will in a very polite way say to anyone who comes into their shop, bonjour, good morning. And every Frenchman or Frenchwoman who walks in will say, bonjour, monsieur, bonjour. You know, everybody, Germans will do that, Dutch will do that, right? Everybody does that except Americans. If you go into Target today, someone's going to go, morning, and what are you going to do? You're going to grab your car. You're not going to say anything. And so when we go into our patisserie in Paris, they say, bonjour, and you're like, it's like, it's rude. You know, it's like super rude. And so this is what I'm getting at. Is that language is such a bridge builder. And what we lose sometimes in our value of communication is that even within English, there's a way of communicating a language, our language. That when we talk to each other, just because we're speaking English, that does not... There is a right way to speak to someone and a wrong way to speak to someone. If you want to build up others as God has called us to, if you want to really love people, and I don't mean like just feel good things for them, you really want to love them, you got to learn how to talk to people in a way that's loving. Talk to people in a way that's encouraging, forgiving, gracious, and kind. The Bible says in Proverbs, the wise in heart are called discerning, And gracious words, forgiving words, beautiful words, so grace, huh? Promote instruction. Prudence is a fountain of life to the prudent, but folly brings punishment to fools. Remember in Proverbs, the fool is almost always a reflection of a person, of the way that they talk in foolish ways. The heart of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. And then I just love this last part. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. As children, we internalize the words of our parents or parental figures or the people that raise us. This is why especially what you say to children, even children that are strangers, because as an adult they're going to look up to you, is so important. When a father tells a daughter she's beautiful, when a mother tells a son that he loves her, or vice versa, when parents, aunts, uncles, grandparents say affirming words, even after those parental figures or parents are gone, their love or contempt remains in the child's heart. So that if you neglect to say good things or you say negative things, that child will have a lot of work as an adult to overcome those pains and insecurities. Or when you to affirm your child, love your child, there's a lot of science to support this. Affirm them with words. There's an inner strength that they have, that a part of you remains inside the body of that child who's now an adult long after you die. That the internalized words remain there. And so what happens is, you will find that with every adult you meet, there are certain burns that burn more than others. There are certain compliments that lift up more than others. And a big part of loving people that you love, especially people closest to you, is understanding what those are. In psychology, we understand pain not to be single events. I'm not a psychologist, but I understand this to be true, that pain is like a web, where it's if you touch one part of a painful thing in a person's life, the whole thing shakes. So you'll find that there are certain people who are really sensitive about some things and not about others. Don't judge people for this. Learn to work into them compliments or affirmations where they need it in this way. A lot of people need that. Final word, okay? 90% of what you say to people is tone, all right? Tone. Listen to me, guys. I learned this from my grandpa Persley, who is a linguist, Spanish teacher for a long time. When a baby is learning a language, the first thing they learn is not words, but tone. That's why goo goo gaga in America sounds different than goo goo gaga in Thailand. Like when my grandpa was teaching me Spanish, he was teaching me the tone first. So for example, he said that when you ask for salt in Spanish, if you say it with an English tone, pase la sal, por favor. Like that's how you, can I have the salt, please? It sounds, he said, sounds feminine and weird, and it's just a, and like when you ask for salt, you say, pase la sal, por favor. You go down in the tone. So this is what he was teaching me in order to speak. So that the tone is the first thing you learn. And this doesn't go away. As an adult, the tone is so much more important, actually, believe it. If you're in a conflict, you're trying to be smoke on bees or work something out on a team, the tone is really important. A lot of people are thinking about, what am I going to say? What am I going to say? And I always think, what do I want them to feel in my words? What do I want people to feel? Do I want them to hear in my tone compassion, understanding? I'm listening to you. I hear you. And this is such a great way, such a better way to communicate tone. Think about that. When you go to your girlfriend and you say, are you all right? And she's like, I'm fine. She is not fine. Okay? She's not fine. When you go to your husband, are you fine? I'm fine. He needs a cookie. He's hungry. All right. Okay. We all know. So, final words. Just build people up, man. Just build people up. Build people up. Don't be known for the tell it like it is. Don't be that guy, that gal. Don't gossip, don't lie, don't say out loud bad things about other people, especially when they're not. Just build people up, and it will begin to guide your life. Compliment people, encourage people. If you're inspired by someone, if someone does something that's impressive to you, tell them it's impressive. It's a great way to meet people. Say thank you when someone does something nice for you, even if they're supposed to say it. I know that I say that all the time. And also, friends, build yourself up. It's okay to look in the mirror and encourage yourself. You think I haven't done that before? You think I haven't been running up a hill thinking I'm going to die and just saying, this is your hill. Bobby, this is your hill. You can get up this hill. You think I haven't looked at a bill when we were broke and said, Bobby, you can find a way to pay this. You think I didn't look at a door of a children's hospital for the 50th time? There are times you have to look in the mirror and you have to say, you can do this. There are times when you have to say out loud, I am a good father. I am a good mother. I am a good friend. I am a good musician, leader, Christian. If you're running up the hill and you say, I'm tired, guess what you're going to feel? If you're looking at the hospital door and you say, I can't do this anymore, what are you going to feel? If you're looking at your bills and you say, I can't pay this. If you're looking at a friend you need to make amends with and you say, I can't do this, what are you going to feel? Say over yourself who you want to be. Say the words out loud of where you want to go, and that is exactly where you will get. It's okay to build yourself up. We all got to do it sometimes. Amen? All right, let's pray. Father, we thank you so much for all that you've done for us. And we pray in Jesus' name, Lord, that your Holy Spirit would show us the kind of words that we need and can say to each other. And so, Lord, I pray that you put deep in our hearts a sense of love for each other and just grace, that we would go easy on one another. Help us, Father, to use the kind of words that you would use on us. Words like, I'm proud of you. I'm thankful for you. I forgive you. I love you. We thank you, Lord. You love us. It's in Jesus' name we pray. Amen. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen.
His face shine upon you. His face shine upon you and be gracious to you.
The Lord turn His
face toward you and give you peace.
May His favor be upon you
and a thousand generations, and your family, and your children,
and their children, and their children. May His favor be upon you
and a thousand generations, and your family, and your children,
and their children, and their children.
May His favor
and a thousand generations,
and your family, and your children,
and their children, and their children.
May His favor be upon you and a thousand generations,
and your family, and your children,
and their children, and their children. May His presence go before you and behind you, beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
Can you feel His love?
Mooie uitspraak van Bobby Schuller. Woorden hebben kracht. En spreek jij woorden van leven uit in plaats van woorden die veroordelen en anderen pijn doen. Wat is het mooi als je liefdevol kunt zijn. Volgende week is mijn gast Hank Geerts. Hij is een bijzonder iemand. Hij kreeg een zeer ernstig kite-ongeluk. En dat zet hem aan het denken, want daarvoor leefde hij van God los en deed hij alles wat verboden was. En hoe die zijn verandering meemaakte, dat vertelt hij volgende week in Hour of Power. Vrienden, hartelijk dank voor het kijken. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week. Maar blijf in contact met ons. Kijk op onze website. Een reis binnenkort naar Amerika met een heleboel enthousiaste Hour of Power kijkers. Of de Henry Nouwen conferentie in september die al bijna is volgeboekt. En naast deze activiteiten nog iets heel bijzonders. Want Bobby en Hannah Schuller hopen midden september voor een tournee naar Nederland te komen. Nou, daar kijken zij naar uit en daar kijken wij naar uit. Voldoende te doen bij Hour of Power. Dus nogmaals, kijk op de website van Hour of Power. En wij houden je 24 uur per dag op de hoogte. Een hele goede zondag namens het hele team van Hour of Power. En ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.